Goedemorgen Sven.
Goedemorgen Michiel.
Je ziet er weer fris en fruitig uit.
Net als jij.
En dat op een maandag. Nou.
Ja.
Hey, jij hebt al jarenlang een eigen onderneming. En volgens mij gaat het ook hartstikke goed. En ik ben wel benieuwd, hè. Jij hebt natuurlijk in je afgelopen jaren heb je ook heel veel keuzes moeten maken in die onderneming. En ik ben wel benieuwd van, wat is nou eigenlijk leidend geweest in de keuzes die jij maakte? Was dat pure ratio? Of was dat altijd gericht op een doel en ik moet succesvol zijn of geld verdienen? Of was dat altijd leidend, van als het maar dat doel haalt? Of zat er ook ergens nog een stuk gevoel in? Wat is het meeste leidende geweest in jouw besluitvorming?
Hey, wat een goede vraag. Daar heb ik niet 1, 2, 3 een antwoord op. Ik heb natuurlijk ruim 20 jaar bij Defensie gezeten. En ik heb vanaf 94 altijd het gevoel gehad dat ik een eigen onderneming wilde. En dat heeft er denk ik mee te maken dat ik erg hang naar vrijheid. Ik ben een persoon die graag zijn eigen besluiten neemt, zijn eigen pad volgt. Zonder daar altijd maar toestemming voor te moeten vragen aan bovengeschikten. Ik doe dingen graag op mijn eigen manier. Dus de stap om uiteindelijk ondernemer te worden, die was voor mij eigenlijk best logisch. Naarmate ik langer bij Defensie werkte, werd dat een beetje een knellende jas. En ik had enorm veel behoefte om mijn eigen pad te gaan volgen. Op mijn eigen voorwaarden en op mijn eigen manier. Dus toen ben ik in het diepe gesprongen. En je vroeg ook nog van succes. Ja, succes vind ik als ik de dingen kan en mag doen die ik leuk vind. Wat mijn innerlijke drive daarin is. En ik merk de laatste jaren, en dat is mede door, zeg maar, het is in een stroomversnelling geraakt, de keuzes die ik qua koersverandering met mijn organisatie gemaakt heb. Die liggen nu veel meer in die hoogrisicoberoepen. Hè? Dus de mensen dienstbaar zijn die daar echt veel behoefte aan hebben. Dus veel meer van boardroom, waar ik veel zat in die andere doelgroep.
Maar maak je nou keuzes vanuit je hoofd, Sven, of vanuit je hart?
Nee, vanuit mijn hart. Want ik kan, als je het hebt over een onderneming voeren. Kijk, ik verdien mijn boterham. En dat is voor mij voldoende. Maar ik kan veel en vele malen meer verdienen als ik ga werken voor het bedrijfsleven. Dus ik word warm van het werken aan en ik word enthousiast voor het werken aan het oprichten van het Time Out Centrum. Ik doe natuurlijk ook hele andere dingen, maar ik merk dat met het schrijven van die boeken en artikelen en lezingen geven over dit soort onderwerpen. Om daar mee richting aan te geven, zeg maar. Om dat elke keer naar een nog hoger niveau te kunnen tillen. Die hulpverlening en alles wat daarbij komt. Ja, daar raak ik gepassioneerd van. En dat vind ik leuk om te doen. En dan is die beloning dat je resultaten boekt. Ja, die tellen voor mij zwaarder en meer dan het verdienen van centen.
Maar als je dan in dat proces, hè, moet jij keuzes maken. En dan kan er iets gebeuren. En dan denk je van, oeh, dat klinkt goed. Is dat dan jouw incentive, zeg maar, om in beweging te komen? Of, hey, het voelt goed. Is dat degene die de prikkel die jou in beweging brengt? Wat is leidend?
Mijn gevoel.
Juist. Nou, en zo duurt het natuurlijk ook met vriendschappen en relaties. Dat zijn geen rationele besluitvormingsprocessen, neem ik aan, maar echt gevoelsbesluiten.
Ja.
En want ik wil graag het onderwerp intuïtie met je behandelen. Zo, goeiedag. Intuïtie. Dat onderwerp viel me zo binnen. Het is eigenlijk te logisch om daar eens een keer een onderwerp over een podcast over te maken. Want ik ben eigenlijk continu bezig op mijn pad, ook met intuïtie. Ik ben ook met gevoel bezig met coaching. Dat mensen ook naar hun gevoel toe gaan. En als je natuurlijk kijkt naar de hoogrisico beroepen, zie je dat de rationele besluitvorming, die is nog dominant. De militair in die zijn werk doet, of de politieman die zijn werk doet, daar zie je vaak, zijn vaak de rationele besluitvormingsprocessen. Dat vond ik toch eens interessant om eens op tafel te leggen. Omdat we als, tenminste jij geeft nu zelf ook aan dat jij als mens gewoon besluiten vooral op gevoel doet. Nou, daarin heb ik zelf een mega omslag in mijn leven ingemaakt. Want ik deed alles vanuit mijn hoofd. Dat was natuurlijk in mijn werk zo gewend. Maar eigenlijk was het ook in relaties zo. Dat ik altijd in mijn hoofd zat. En die omslag is een paar jaar geleden gemaakt. En eigenlijk is nu elke keer de vraag bij mezelf. Hey, wat voel ik hier nou eigenlijk bij? Die is eigenlijk leidend geworden in wat ik nu doe. En dat is een heel leerproces voor mij geweest. Want ik moest wel eens. Dan voelde ik het schreeuwen in mijn hoofd. Van oh, dit is gaaf, dit is goed. En dan was er zo'n kleine fluistering die zei van, maar het voelt niet zo goed. Nou, in het begin heb ik nog wel eens het geschreeuw gevolgd. En dat weet ik nu steeds beter te onderscheiden van elkaar. En nu probeer ik zeg maar dat, het voelt goed of het voelt niet goed. Dat probeer ik nu juist heel serieus te nemen. Ik had van de week weer zo'n moment. Dat ik denk, hier heb ik vaker mee te maken gehad. Ik ga toch echt dat fluisteringetje volgen. Want ik heb mijn neus iets te vaak gestoten als ik dat geschreeuw in mijn hoofd volg. En zo is dat, zeg maar, moest ik mijn eigen kompas eigenlijk als de afgelopen jaren weer een beetje vinden. Van wat voelt goed? En als ik dan kijk naar de mensen die ik mag helpen in mijn praktijk, dan zie je dat, waar is het nou misgegaan? Dan zie je dat mensen eigenlijk onvoldoende hun eigen kompas hebben gevolgd. Onvoldoende hun eigen gevoel serieus hebben genomen. Dus onvoldoende hun intuïtie hebben gevolgd. Daar komt eigenlijk grofweg op neer. En als je intuïtie misschien nou zou beschrijven, dat is natuurlijk een beetje een woord waar je veel uitleg aan kan geven. Maar een ander woord waar je misschien iets meer mee kan, vind ik wel een soort van bullshit detector. Dus als je een goede intuïtie hebt, dan ik kom erachter dat heel erg lijkt op, ik ben heel erg bewust van wat waar is en wat niet waar is. Wat zuiver is en wat niet zuiver is. Wat klopt en niet klopt. Dus de mensen die vastlopen, die hebben een onvoldoende ontwikkelde bullshit detector. En die zijn misschien, die hebben afslagen in hun leven genomen die, waarbij ze hun eigen gevoel helemaal niet bewust van waren, dat kan. Of twee, dat ze wel dingen gevoeld en geregistreerd. Hè, ze hebben hun gevoel geregistreerd, maar vanuit ervaring uit vanuit het verleden hebben ze afgeleerd om daarnaar te luisteren. Dat kan ook. En dan zie je dat mensen uiteindelijk misschien op een spoor terechtkomen die helemaal niet goed bij hun past. Als je het nou omdraait, kan je ook denken van ja, laten we in die wereld waar rationele besluitvorming nou eens zo dominant is, zouden we daar ook niet wat meer die intuïtieve besluitvorming erbij kunnen zetten? Dus je hebt je kop niet voor niks gekregen, moet je ook zeker gebruiken, maar kunnen we intuïtie ook niet wat vaker in gaan brengen? En dat mensen dus die in als politie, bij de politie werken, brandweer werken, bij de defensie werken, dat die ten eerste leren om die intuïtie voor zichzelf in te zetten, om goed voor zichzelf te zorgen, maar tegelijkertijd om die intuïtie ook te gebruiken voor het besluitvormingsproces. En hoe gaan we een opdracht doen? Maar ook, hoe zitten we als groep erbij? Wat speelt er? Wat voelen we hierbij? En dat is een vraag, ja, misschien ga ik nu 10 stappen te ver, dat zou kunnen, maar ik vind hem heel krachtig. Als je naast het rationele besluitvormingsproces ook eens de vraag zou stellen, wat voelen we hierbij? Voelt dit goed wat we nu gaan doen? Of is er iets nog wat niet aan de oppervlakte is gekomen, maar wat je wel kan voelen? En in voorbereiding hierop ging ik gewoon eens wat verhalen in mijn geschiedenis langs van waar is intuïtie nou helpend geweest. En ik moest heel erg denken aan een gesprek wat ik had met een officier van de mariniers. Die in Afghanistan puur op gevoel een hele operatie gestopt heeft. En daardoor voorkomen is dat hij in een hinderlaag kwam. Dat bleek later. Nou, dat was echt een hele krachtige daad van intuïtie volgen. Of een genie-eenheid. Het ging zo'n verhaal. Was een genie-eenheid in Afghanistan. En dat team van genisten, die was goed op elkaar ingespeeld, voelde ook de vrijheid om alles tegen elkaar te zeggen. En op een gegeven moment is er een van de leden die gaf aan van, ik registreer niks met mijn detectors, maar ik heb het gevoel dat er toch iets niet klopt, mag ik verder zoeken? En die kreeg er toestemming voor, dus die commandant is op dat gevoel meegegaan. En uiteindelijk haalde die genist er een ID uit, die ze met hun detectoren niet konden opsporen. Ja, dat zijn van die mooie voorbeelden. En toen dacht ik, nou ja, dan moeten er natuurlijk legio voorbeelden zijn van hoogrisicoberoepen en intuïtie. En dan kwam ik ook op een verhaal van een brandweercommandant die met zijn mensen een brand aan het blussen is in een huis en op een gegeven moment op een zeker moment voelt van dat het team het huis uit moet. Zonder dat hij daar zeg maar zijn vinger op kon leggen waarom hij dat besluit moest nemen. Dus hij heeft gezegd, iedereen het huis uit. En dat team is het huis uit en de hele vloer die zakt naar beneden. Want dan bleek er ook een brand te zijn onder die vloer. Nou ja, weet je, dat zijn van die mooie voorbeelden dat intuïtie ook een belangrijke bijdrage kan leveren aan het besluitvormingsproces, aan de operatie. Goed voor de mens en goed voor de operatie. Heb jij ervaringen op dit vlak? Dus dat je, dus zeg maar, toen je nog in het uniform werkzaam was, dat jij ook op je intuïtie vaarde?
Ja, vast wel. Ik denk dat iedereen dat wel doet. Maar het valt me op, want ik wil het iets breder trekken. Ik sla wel aan met wat je zegt. Kijk, ik vind dat intuïtie, vertrouwen op je gevoel, hè, zeg maar. Dat innerlijke stemmetje, wat je probeert te helpen. Dat moet in balans zijn met je verstand.
Wat is intuïtie? Hè? En ik heb daar dus een tijdje op het net zitten surfen van, ja, wat zijn nou een beetje de doorgaande verklaringen ervoor? Kijk, als je nou bijvoorbeeld die brandweerman neemt, waar ik het over had, die op een gegeven moment zegt, eruit. Nou, op dat moment kon hij niet rationeel redeneren waarom hij dat besluit nam. Achteraf, als hij het bandje terugspoelt, kan hij zien van, ja, maar wacht even. Het was wel heel erg heet in het pand. En het was ook akelig stil. En dat dus in zijn onderbewustzijn heeft hij gewoon een aantal puzzelstukjes uit ervaring bij elkaar gelegd. En dat maakte dat zijn lijf aangaf, iets klopt hier niet, dit is gevaarlijk. Rationeel konden die beredeneren, maar zijn onbewuste ervaringen, die koppelden aan elkaar wegwezen. En dat, volgens mij is dat heel vaak intuïtie.
Ja, ik kan geen eenduidige definitie van intuïtie geven, hoor. Maar ik denk dat je aardig in de buurt bent van hoe ik er naar kijk. Ja, ik vertaal het altijd maar een klein beetje naar dat innerlijke stemmetje waar je eigenlijk toch wel naar zou kunnen en mogen luisteren. Daar hoef je het niet altijd mee eens te zijn, maar hoor het stemmetje dan in ieder geval maar eens. En maak dan in combinatie met je verstand een juiste keuze, die voor jou op dat moment goed voelt. Dat zou mijn, zo sta ik erin. Maar ja, weet je, luisteren naar je gevoel en dergelijke. Je gevoel kan je ook ernstig in de steek laten. Hè?
Ja, kijk, daarom zeg ik ook hè? Dus gebruik ook gewoon je hoofd. En dat is dus je. Maar nu zie je dat die rationele besluitvorming zo leidend is. En ik wilde juist ook dat intuïtieve bijzetten. Want hoe krachtig zou het zijn als je met elkaar nadenkt over een goed plan, hè, voor ter uitvoering. Een militaire missie of een politieactie, whatever. Maar dat je daarnaast even de checkvraag doet in de groep van, hey, hoe voelt dit? En als nou 5 van de 6 ploegleden zegt van, ja, ik weet niet, voelt nog nergens niet helemaal lekker. Volgens mij heb je dat serieus te nemen. En moet je even verder gaan nadenken over, oké, wat is nou wat het een onplezierig gevoel geeft. En wat ik ook zag, is dat ze in 2002 is er in Amerika een grootschalige militaire oefening gehouden. waarbij ze ze wilden zeg maar kijken naar de besluitvorming van hoe ze dat beter konden en sneller konden maken. En ze hebben een lege eenheid met uitgerust met allerlei computers en analyse tools en weet ik het allemaal. Die hadden ze al de top of the bill aan apparaten gegeven om informatie te processen. En ze hadden een lege eenheid die alleen maar op basis van gevoel moesten gaan besluiten nemen. En nou bleek dat die lege eenheid op gevoel veel sneller besluiten kon nemen. En daardoor ook dominant was op die andere lege eenheid. Omdat, zeg maar, als je natuurlijk met allerlei informatiesystemen gaat werken, dat maakt tijd, moet je overwegen, je moet de puzzelstukjes gaan wegen. En als je het puur op gevoel doet, ja, bleek in deze casus, was dat een veel sneller en effectiever verhaal.
Nou, dat is een hele interessante.
Dus zeker. En ik, ja, weet je, het intuïtie, het gevoel, dat is iets waar ik elke dag mee werk met mensen die dus vast zijn gelopen, omdat ze zo slecht hun gevoel hebben gevolgd of slecht kunnen lezen. Ik heb echt letterlijk mensen in mijn praktijk die zeggen, ja, ik voel echt helemaal niks. Ik weet niet wat mijn lijf zegt. Ik heb ook die vraag heb ik mezelf ook nooit gesteld. Wat voel ik hier nou bij? Maar ik denk dat ten eerste, leer je mensen zeg maar hun gevoel te duiden, dat het heel erg belangrijk is voor het mentale gezondheid van die persoon zelf. Maar dat je natuurlijk ook in het werkveld, met deze voorbeelden kennende, dat je in het werkveld ook een stuk effectiever kan zijn. En je houdt je mensen veerkrachtiger en gezond. En je kan als team heb je een extra informatiestroom bij, die je kan meenemen in de besluitvorming. Dus hoe briljant is het als je mensen leert hun gevoel te signaleren, te erkennen en op tafel te leggen. De vraag stellen, wat voelen we hierbij? Het klinkt als een zweverige vraag, maar volgens mij is het gewoon een hele, hele belangrijke vraag. En ik denk dat mes aan meerdere kanten dus positief iets oplevert.
Mm-hmm.
Maar ik heb het zelf nooit geleerd. Ik denk dat onze generatie sowieso de gevoelswereld niet heel erg ontdekt heeft.
Dat ben ik niet helemaal met je eens. Nee, dat geloof ik niet. Ik denk dat onze generaties dat wel hebben. Maar dat er tegenwoordig nog veel meer aandacht voor is. Dus het is een onderwerp wat veel op tafel ligt. Dus het is veel meer onder de aandacht. Het wordt veel meer besproken nu. En daardoor lijkt het dan alsof wij nooit geleerd hebben met gevoel en zo om te gaan. Dat is natuurlijk niet zo.
Nou ja, in ieder geval niet bewust. Ik heb het nooit bewust als een tool ingezet in het werk wat ik deed. En ook niet bewust ingezet, zeg maar, in mijn privéleven. Ik was echt nou zo'n voorbeeld van een rationele denker.
Nou, dat heb ik ook. Wat zijn dan de keuzes geweest om bijvoorbeeld bepaalde relaties met mensen of vriendschappen aan te gaan? Dat doe je toch op gevoel? Dat doe je toch niet op ratio?
Zou je zeggen, ja. Maar ik had een blokkade op mijn gevoel. Dus ik registreerde het wel, maar ik handelde er niet naar. Daar zat mijn probleem. En dan nam mijn ratio het over. Want ik twijfelde aan hetgene wat ik voelde, of dat wel het juiste was. Omdat ik als kind daar in vertwijfeling was gekomen. Dus ik had dikke dingen meegemaakt in mijn jonge jeugd, waardoor ik ben gaan twijfelen aan wat ik voelde, dat het klopt, of dat kloppend was. Dus ik heb mijn gevoel altijd gebruikt om me aan te passen en niet om mijn eigen pad te lopen.
Mm-hmm, mm-hmm.
Dus ik heb, dat stik ik ook die onzekerheid die heel veel mensen hebben en ik ook had. Zo van ja, maar dat wat ik voel, dat klopt niet. Dat was mijn overtuiging.
Aha.
Dus ik moet vooral doen wat anderen vinden of wat hier normaal is of wat van mij verwacht wordt. En niet mijn gevoel op tafel leggen, dat was voor mij echt 10 bruggen te ver.
Okay.
En daarmee heb ik natuurlijk mezelf enorm tekort gedaan, heb ik relaties tekort gedaan, dan ben ik ook in het werk gewoon minder efficiënt geweest, omdat ik dat gevoelsaspect gewoon niet meenam. En ik denk dat het juist heel krachtig is om dat wel te doen. Als je natuurlijk, we hebben het natuurlijk eerder gehad ook over het nieuwe inzetconcept van de mariniers. Waarbij kleine groepen mariniers self-supporting voor langere tijd een operatie moeten kunnen doen. Ja, hoe belangrijk is het dan dat je met elkaar de waarheid spreekt, hè, en je gevoel deelt. En waar zit je nou? Ja. Wat is nu het complete verhaal? En als je natuurlijk gasten hebt die, net zoals ik, die blokkade hebben om dat gevoel op tafel te leggen. Ja, ga je een heel deel van de puzzel ga je gewoon missen.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat het heel cruciaal is om daar veel meer aandacht voor te hebben. En dat je natuurlijk goed moet blijven nadenken met elkaar. Maar dat je dat intuïtieve, de gevoelswereld, dat je die veel er meer, ook vanuit een professioneel oogpunt, ernaast mag gaan leggen.
Mm-hmm.
En als de gevoelswereld een heel ander beeld laat zien dan wat je rationeel bedacht had, dat je dat serieus hebt te nemen en dat je dat moet onderzoeken. Nou ja, want dan heb je volgens mij een veel completer verhaal. Dan is het en gezonder en, denk ik, dus ook effectiever.
Ja. Hey, en ik weet niet of dat je het antwoord op kunt of wilt geven, hoor. Maar je vertelde dan net over je persoonlijke leven, hè? Dat je veel meer naar je gevoel bent gaan luisteren en handelen. Kun je aangeven op welke manier tot die conclusie gekomen was? Of tot dat inzicht? Wat is er iets bijzonders gebeurd in je leven? Is er een soort van omslag of kantelpunt geweest?
Ja, nou ja, daar heb ik mijn eerste boek over geschreven. Dat is in 2015 bij de ontmoeting met mijn vrouw, Linda. Ontmoeting en de keren daarop merkte ik van hey, ik ben bij haar, ben ik juist niet aan het twijfelen over mijn gevoel en ben ik gewoon alles aan het vertellen. Ook wat er in mij omging. En toen werd ik als het ware weer soort herinnerd aan het feit dat ik dat ergens in mijn leven gestopt ben met doen. En dat voerde bij mij helemaal terug naar mijn beginjaren. Dus ik had zeg maar die herinnering in 2015 gewoon keihard nodig om mijn gevoelswereld weer achter dat muurtje vandaan te trekken.
Mm-hmm, mm-hmm.
En daar gewoon serieus naar te kijken en daar open over te zijn. Dus dat heeft me, dat was de, zeg maar de wake-up call. En uiteindelijk, ja, lang verhaal kort, heb ik na een zoektocht gedaan naar mezelf om te kijken van waarom heb ik dat gedaan? Waarom heb ik mijn gevoelswereld zo verstopt? En uiteindelijk heb ik het voornemen gemaakt van ja, weet je, alles wat ik doe, zo begonnen we deze podcast ook, alles wat ik doe, ga ik mijn gevoel leidend in laten zijn. Dus als het voor mij niet goed voelt, dan doe ik het niet. En als het wel goed voelt, doe ik het wel. En als ik heb toen echt trouw gezworen aan mezelf. En daarin is mijn gevoel leidend geworden. Mm. En dat betekent dat ik soms moeilijke beslissingen moest nemen. Mensen moest teleurstellen. Of dingen moest afslaan waarvan je denkt van ja, dat klinkt wel goed. Maar het voelt slecht. Ja, ik ga het toch niet doen. Ja, dat is soms best wel een beetje apart. Of ik ga keuzes maken die anderen liever niet wilden dat ik die ging maken. Ik heb gaandeweg, en dat is natuurlijk met vallen en opstaan gegaan. Gaandeweg heb ik heel erg geleerd om heel erg op het gevoel te vertrouwen. En ik heb mogen leren dat als ik dat doe, dat het altijd ten positieve is. Altijd.
Mm.
En dat is wat ik nu ook met mensen aan het doen ben in mijn coachpraktijk. Dus dat ik ze de ruimte geef en de tools geef van wat zeg je gevoel nou eigenlijk hierbij.
Mm-hmm.
En dan kunnen ze tot hele verrassende inzichten komen van ja, maar Jezus, ik heb me al die jaren heb ik me eigenlijk mezelf een beetje tekort gedaan. Want ik heb wel gevoeld dat ik het niet leuk vond, maar ik ben toch blijven zitten. Of ik heb gevoeld dat ik het eigenlijk niet niet goed was, maar ik heb het toch gedaan. En dan bleek het altijd, dan zien ze ook in die sessie, zien ze dan ook in hun eigen, krijgen een soort overview op hun leven. Dan zien ze ook de keuzes waarbij ik mijn gevoel genegeerd heb, dat waren altijd de slechte keuzes. Dat gaf al het gedoe, dat bracht me in de verkeerde relaties. Het bleek toch niet het werk te zijn wat bij me paste. Het was de aanleiding voor die burn-out, het was de aanleiding voor een ontslag. Uiteindelijk worden ze heel erg wakker, net als ik. Dat als je je gevoel negeert, terwijl die zo duidelijk signalen geeft, als je het negeert, dan neem je een verkeerde afslag. En dat werkt zo denk ik op individueel niveau. Maar ik denk dat je ook als collectief veel beter naar het gevoel mag gaan luisteren. Om meer zuivere beslissingen te nemen. En ik denk dat we daar in de Nederlandse hoogrisicosector, dat we daar nog een hele slag te slaan hebben.
Duidelijk. Ja, misschien heb je wel een punt. In ieder geval een interessante observatie die je doet. Dus ik zou het iedereen ook wel aanraden om eens wat meer naar dat innerlijke stemmetje te luisteren. Maar blijf dan wel je verstand gebruiken. Dat wil ik er dan wel bij zetten.
Ik heb zo'n quote in het boek neergezet, Sven. Dat betekent, zegt, gebruik de kennis in je hoofd om de wijsheid van je hart te volgen.
Oh, dat is een hele mooie.
Dus dan breng je denken gewoon in lijn met je gevoel. En volgens mij is dat een hele krachtige.
Ja, dat verstand heb je niet voor niks. En dat is ook een goede raadgever als het goed is. Dus inderdaad, hou dat in balans. Ik denk dat je dan op het goede spoor zit.
Ja. Mooi. Nou, echt hoor, als je gaat googlen op intuïtie, dan komen er hele interessante stukken ook tegen. Ook in relatie tot de hoogrisicosector. Ik zou daar toch graag wat meer onderzoek naar willen gaan doen. Omdat ik echt het gevoel heb dat we hier zoveel leed mee kunnen voorkomen. En als organisatie gewoon een stuk effectiever kunnen zijn.
Nou, ik ben benieuwd. Volgens mij zijn daar wel bibliotheken al van voorgeschreven over intuïtie en gevoel en bewust en onbewust en keuzes maken. En allerlei chemische processen die daarbij een rol spelen. Dus dat een hele interessante materie. Dus ik wens je daar heel veel succes bij. In je speurtocht. Ja, nou ja, het is toch mooi dat je daar warm van wordt. En dat je zegt van, hey, daar wil ik me toch eens verder in verdiepen.
Ja, omdat ik gewoon uit mijn eigen levensverhaal weet dat het ook zo verschadelijk kan zijn als je het gevoel negeert. Mm-hmm. En ik zie mezelf ook terug in al die operaties die ik gedraaid heb met de bijzondere bijstandseenheid. Nou, ik wou dat ik toen regelmatig de vraag had gesteld, oké, we hebben nu een plan bedacht, maar wat voelen we erbij? Nou, die vraag heb ik nooit gesteld, maar ik wou dat ik dat gedaan had.
Waarom?
Omdat ik dan het idee heb dat nog iedereen nog even bij zichzelf checkt van klopt dit wel? Hebben we dingen gemist? En ik denk dat je dan eventjes een soort checkvraag stelt van staan we hier met z'n allen wel echt met hart en ziel achter? Of ben je hier gewenste antwoorden aan het geven? Of ben je gewoon meegegaan in een bepaald proces en ben je eigenlijk een beetje je eigen ervaringen, heb je die een beetje weggestopt? Ik wil alle informatie gebruiken om tot het beste plan te komen. En daar hoort dat gevoel dus ook bij.
Ja, oké. Ja, ik vind het lastig om een eenduidige definitie te hanteren van waar we het dan precies over hebben. Hè? Gevoel, intuïtie en dergelijke. Maar kijk, met zo'n besluitvormingsproces denk ik dat je vanuit alle hoeken zoveel mogelijk informatie probeert te halen. Dus ik zou niet zo streng zijn op jezelf van had ik die vraag maar gesteld. Want ik vind hem dan ook wel een beetje, als ik eerlijk ben, het is een beetje een kunstmatige vraag van hey, hoe voelen we ons hierbij? Want ik denk in een besluitvormingsproces speelt gevoel sowieso een rol. En je kunt het ergens mee eens zijn of oneens. Maar dat is vaak dan niet alleen op basis van ratio, maar ook op gevoel. Dus dat zit er volgens mij al in verwerkt. En dan gaan we misschien te diep in op zo'n casus. Maar ik denk dat je...
Ik heb heel vaak lui, en dan vraag ik in die oefeningen die ik dan heb met mijn coaching van, nou, jij was toen werkzaam bij de Marechaussee. En hoe was dat, die periode? Ja, was geweldig, man. En een geweldige lui en hard gewerkt en veel meegemaakt. Ja, echt tof. Ja, dat was echt vanuit mijn hart. Oké, dat was echt vanuit je hart, ja. Oké. Dus jij kon ook gewoon je gevoel uiten en je kon ook je mening geven en je kon ook vragen stellen. Nee, dat niet. Ja, oké, maar wat was het dan? Ja, dat was gewoon rationeel. Oké, nou komen we ergens. Dus mensen zijn zo geneigd van... veel mensen die dus vastlopen, hebben helemaal niet geregistreerd wat ze er nou werkelijk bij voelden en hoe open ze nou echt werkelijk waren. En door daar toch meer aandacht voor te hebben. En ook in het werk wat je doet, dus ook in de operaties die je doet. Ja, verplicht je bijna mensen om eens eventjes kort even in te checken bij zichzelf. Hey, wat leeft er nog in mij? Heb ik alles gezegd? Hoe voel ik me hierbij? Is het oké? En dat nog even die check. Mm-hmm, omdat ja. je eigen sabotage, die kan soms zo hardnekkig zijn.
Ja.
En het kan zo zijn dat je denkt, ja, er is een goed plan. En je hebt er helemaal meegedaan met de besluitvorming. En je doet die check en dan denk je, kut, maar het voelt eigenlijk nog steeds niet goed.
Mm-hmm.
Ja, waarom niet? Mm-hmm, waarom niet? Ja, nou, dan ga je natuurlijk even nagaan bij jezelf. Oh ja, want, en dan komt er een antwoord. En dat antwoord heb je serieus te nemen. En dat maakt het verhaal alleen maar completer.
Ja, ja, ja.
Nou, volgens mij, ik raak hier bevlogen in. Dus volgens mij gaat er een onderzoek naar meer intuïtie in de hoogrisicosector plaatsvinden.
Ik hoor een nieuw boek aankomen.
Ja, nou, dat gaat sowieso gebeuren.
Mooi zo.
Alright,
dankjewel. We gaan hem afronden, want de tijd zit erop. Tot de volgende keer weer.
Tot de volgende keer.